De boodschap voor deze morgen is uit het Evangelie naar Johannes, hoofdstuk 15. Johannes 15. En dan de eerste 7 versen. En ik wil bijzonder kijken naar het laatste vers over het gebed. We hebben gisteren in de Bijbelstudie gesproken over het gebed. Het gebed is toch iets bijzonders waar we te weinig aandacht aan geven. En waar we ook te weinig van verwachten. En als we dit gedeelte lezen, deze tekst en ook andere teksten, want er staan in deze hoofdstukken een aantal hele krachtige beloftes op het gebed. En als we die werkelijk serieus nemen, dan zou het onze kijk op het gebed totaal moeten veranderen. Maar we gaan eerst lezen. Er staan een aantal hele mooie dingen in dit hoofdstuk. In deze verse. Johannes is eigenlijk altijd bijzonder. Dat is ook het evangelie waarin de tekst stond, waardoor het tot de Heer Jezus mag komen. Johannes 3 vers 14. Gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des mensen verhoogd worden, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Johannes heeft altijd toch een bijzondere aantrekkingskracht op mij gehad. Zo'n mooi evangelie, zo'n warm evangelie. En vooral deze laatste hoofdstukken. Ze waren de laatste reden van de Heer Jezus toen hij nog op aarde was voor zijn discipelen. Althans de laatste reden voordat hij naar het kruis ging. Ook een hele rijke reden. Er zijn hele mooie, hele diepe dingen in. We gaan nu lezen. Ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de landman. Alle rank die in mij geen vrucht draagt, die neemt hij weg. En al wie vrucht draagt, die reinigt hij, opdat zij meer vrucht dragen. Dit zou ook zomaar kunnen verklaren de moeilijkheden die er zijn in uw leven. En ik denk dat er niemand is die dit hoort, die kan zeggen, ik heb geen moeilijkheden in mijn leven. Misschien is het nu even rustig. Maar ik weet vrijwel zeker dat u moeilijkheden gehad hebt. En er zullen ook nog moeilijkheden komen. En dan kunnen we ons afvragen waarom. Hier staat een belangrijke reden. Als u gelooft in de Heer Jezus. Als u weet, ik ben behouden. Ik ben deel van Hem. Dan zal Hij u snoeien. Hier staat reinigen. Het woord betekent ook snoeien. Dan zal hij u snoeien, opdat u meer vrucht draagt. Het is de bedoeling, als we leven, als we christen zijn, dat we vrucht dragen tot eer van de Vader. En als we vrucht dragen, dan moet hij ons snoeien. Zodat we meer vrucht dragen. Een beeld uit het natuurlijke. Neem een boomgaard. We hebben niet zoveel wijngaarden in Nederland. Maar wel boomgaarden. En als je vruchten wilt hebben, dan moeten die bomen worden gesnoeid. Anders gaan ze alle kanten op groeien en dan komt er van de vrucht niet heel veel terecht. Wil je goede vrucht, wil je een goede oogst, dan moet je snoeien als landman. Nou, de landman is God de Vader. En hij snoeit ons. Waarom? Om ons pijn te doen? Nee, om ons meer vrucht te laten dragen. Tot zijn eer. Gij die de zijt nu rein, om het woord dat ik tot u gesproken heb. Blijf in mij en ik in u. Gelijkerwijs de rank geen vrucht kan dragen van zichzelf. Zo zij niet in de wijnstok blijft. Dat is ook een belangrijke aanwijzing voor ons. Want we hebben toch de gedachte dat we vruchten kunnen dragen van onszelf. Dat zie je om je heen, dat zie je in je eigen leven. We proberen toch altijd iets van onszelf te doen. Maar de Heer Jezus zegt hier heel duidelijk. En het wordt zo meteen nog duidelijker gesteld. Een rank kan niet vrucht dragen van zichzelf. Dat is gewoon uitgesloten. In het natuurlijke kan dat niet. In het geestelijke kan dat ook niet. Blijf in mij en ik in u. Gelijkerwijs de rank geen vrucht kan dragen van zichzelf. Zo zij niet in de wijnstok blijft. Alzo ook gij niet, zo gij in mij niet blijft. Ik ben de wijnstok en gij de ranken. Die in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Want zonder mij kunt gij niets doen. Zonder mij kunt gij niets doen. Dit was de tekst die ik kreeg bij mijn belijdenis. Jaren geleden in de hervormde kerk en ik was kort ervoor tot geloof gekomen. De Heer had me heel duidelijk laten zien dat ik naar die belijdeniscatechisatie moest gaan. En ik geloofde nog niet. En ik wist, ik kan geen belijdenis doen, want ik geloof niet. Maar de Heer liet me duidelijk zien, dit is de weg. En inderdaad, het was de weg. En toen kreeg ik deze tekst. Een bijzondere tekst. Zonder mij kunt gij niets doen. En ik mag het steeds meer zien. Zonder de Heer Jezus kan ik werkelijk niets. Echt niets. Ik heb hem in alles nodig. Niet dat we heel de dag door bewust zijn. Als ik mijn sokken aan moet trekken, dan heb ik ook de Heer Jezus voor nodig. Maar daar ben ik niet in die zin zomaar bezig. Heel de dag door, want dan kom je niet meer aan andere dingen toe. Maar dat we dat beseffen. We hebben echt de Heer Jezus in alle dingen nodig. In het werk. In omgang met mensen. In het spreken. Ik kan werkelijk niets van mezelf. Ik heb echt de hulp van de Heer Jezus in alle dingen nodig. En als ik daaraan denk, als ik dat besef en als ik het overgeef aan de Heer Jezus. Want je kunt iets beseffen, je kunt iets weten, maar ook dat werk, die overgave. Dat is nog een ander ding. En wanneer je werkelijk leeft in die overgave en niet met jezelf bezig bent, dan merk je inderdaad dat daar een zegen is. Maar we hebben dat vlees en dat vlees dat ja, voor een deel overgave naar de Heer Jezus, prima. Maar niet volledig en ook niet altijd. Je moet tenslotte ook tijd voor jezelf hebben, ook dingen zelf kunnen doen. En op een gegeven moment is het vlees zo bezig dat het eigenlijk helemaal niet wil luisteren naar de Heer Jezus en helemaal niet wil buigen voor hem. En wat doen we dan? Dan kun je zeggen, ik ben niet waardig, ik ben een slecht christen. Maar daar gaat het niet om. Want het is juist de bedoeling van Gods grote tegenstander dat we dan daarin verder zouden gaan en dat we meer en meer van God af zouden wijken. Dat is ook precies wat in de laatste dagen zal gebeuren, laat de schrift ons zien. En we zien het ook gebeuren. Maar laat het ons niet overkomen. Als we ervaren dat het vlees in opstand komt tegen God. En we leven in de tijd van de mens, de tijd van het vlees. En we zijn kinderen van deze tijd. Ook al zijn we gericht op de Heer Jezus, horen wij de Heer Jezus. Ons vlees wordt wel meegesleurd in deze stroom van de wereld. En ook ons vlees komt in opstand van tijd tot tijd tegen God. En het is dan de bedoeling dat we pleiten op de genade van God. En niet zien op onze eigen onwaardigheid, maar de genade van God. Ik las een mooi gedeelte in de Christenreis gisteren. Een beeld van een man die heette Kleingeloof. Die ging slapen op een plaats waar hij niet had moeten slapen. Dus een beeld van de geestelijke slaap was een beetje ingesukkeld. En er kwamen drie boeven op hem af, drie struikrovers. De ene heette wantrouwen. De tweede heette schuld. De naam van de derde ben ik even kwijt. Maar het beeld is, deze man ging wantrouwen. Zijn geloof verzwakte. En toen werd hij als het ware door deze drie boeven neergeslagen. En beroofd. We kunnen als het ware neergeslagen worden door schuld. Als we zien op onszelf. Dat als we werkelijk zien op onszelf. Wie we zelf zijn. Ja, dan kun je eigenlijk, als de genade van God niet bestond, alleen maar wegzakken in diepe ellende. Want er is van die mensen werkelijk niets, in ieder geval niets goeds te verwachten. En deze man, deze kleingeloof, die was gewond, neergeslagen door schuld, beroofd. En hij zou het leven hebben moeten laten, als niet in de verte een zekere Heer grote genade aan kan lopen. En deze drie boeven die wisten wie die man was, die gingen op de vlucht. Laat u niet beroven door deze drie boeven, door wantrouwen, door schuld. Maar zie op de genade van God, want dan kunt u verder. Wij zijn niet waardig, wij hebben niks verdiend, maar de Heer Jezus is waardig en Hij heeft het van ons verdiend. En het is de bedoeling dat we pleiten op zijn genade en altijd verder gaan, altijd verder gaan. Zonder hem kunnen we niets doen. We lezen verder vers 6. Zo iemand in mij niet blijft, die is buiten geworpen, gelijkerwijs de rank en is verdord. En men vergadert dezelfde en men werpt ze in het vuur en ze worden verbrand. Lijkt een moeilijke tekst. Deze tekst wordt graag geciteerd door mensen die denken dat je je zaligheid kunt verliezen. En het lijkt er eigenlijk ook een beetje te staan. Maar terecht zeggen de kanttekeningen van de Statenvertalingen dat dit spreekt over iemand die een valse belijder is. Gaat wel naar de kerk, lees de Bijbel, spreekt misschien over de Heer Jezus, maar is niet echt verbonden aan de Heer Jezus. Heeft niet het werkelijke geloof in de Heer Jezus. En als er dan tegenstand komt, als de moeite komen, of als de zorg van de wereld de overhand krijgen, de begeerte van de wereld, de rijkdom, de eer, dan vallen ze af. En deze mensen dragen geen vrucht voor God. Wanneer u behouden bent, en laat het duidelijk voor u zijn, want er is veel misleiding op dit vlak in de evangelische wereld. Wanneer u behouden bent, wanneer u wedergeboren bent, kunt u nooit uw zaligheid verliezen. Want de zaligheid is een werk van God. En God faalt nooit. En God doet nooit een onvolledig werk. De mensen die geloven dat je je zaligheid kwijt moet raken, die doen dat misschien uit goede bedoelingen. Met het idee dat je heiden moet leven, serieus moet leven. En ik heb hier ook mee te maken gehad. En ik geloof dat wanneer je leert dat je je zaligheid kwijt kunt raken, dat je dan niet gezien hebt hoe verdorven het hart van de mens is. Want wat zou je moeten doen om die zaligheid kwijt te raken? Hoe ver moet je gaan? Dat zegt de Bijbel helemaal niet. Dat betekent dus dat het leven vol onzekerheid is. Wanneer ik mijn zaligheid kwijt zou kunnen raken door iets te doen of iets te laten. Maar ik weet niet wat. Ik geloof dat deze mensen denken dat ze in zichzelf wel de kracht hebben, weliswaar door God gegeven, dat ze in staat zijn om die zaligheid vast te houden en om niet te zondigen. Maar wanneer je dat denkt, dan heb je niet gezien de diepe verdorvenheid van je eigen hart. Dan heb je niet gezien dat je niet alles kunt dan falen. Wij alle als schapen hebben gedwaald. We kunnen niet anders. En het vlees van ons, dat wordt niet beter. Misschien verwarrend, maar dat is wel een realiteit. Wanneer we wedergeboren zijn, zijn we een nieuw schepsel. Ik ben een nieuwe schepping door het geloof. Niet door mijn eigen daden, door het geloof. Dat is het werk van God. En Hij heeft een nieuwe mens in mij geschapen. En ik geloof één ding. Die nieuwe mens, die kent het woordje ik niet. Die kent alleen het woordje Hij. De Heer Jezus. Hij alleen is waardig. En Hij heeft het gedaan. Het woordje ik is voor de nieuwe mens onbekend. Het woordje ik hoort bij de oude mens. En als ik denk, ik moet mijn zaligheid vasthouden, is dat de oude mens die hoge gedachten heeft van zichzelf en meent door eigen gerechtigheid, de zaligheid die God heeft verwerkt vast te kunnen houden. En dat is een leugen. Alleen God kan ons vasthouden. Alleen God. Alleen de Heer Jezus. Hij heeft het gedaan. De ranken die hier weg worden geworpen, zijn valse belijders. Die hoorden niet bij de Heer Jezus. Ze leken erbij te horen. Ze kunnen misschien wel hele mooie dingen zeggen. Misschien preken ze wel. Leiden ze een Bijbelstudie. Of een gebed stond. Maar dat kunnen valse belijders zijn. We kunnen ons vergissen. God kent het hart. Dan nu vers 7. Indien gij in mij blijft en mijn woorden in u blijven, Zo wat gij wilt, zult gij begeren, en het zal u geschieden. Let wel, hier staat, eerst indien gij in mij blijft, en mijn woorden in u blijven. Dus dat betekent dat we verbonden zijn met de Heer Jezus. Dat we dus niet valse beleiders zijn, maar we zijn werkelijk verbonden met de Heer Jezus. We leven in de gemeenschap met hem, en dan mogen we bidden. En er zal gebeuren waar we om hebben gevraagd. Het wordt nog wat duidelijker gemaakt in vers 16. Gij hebt mij niet uitverkoren, maar ik heb u uitverkoren. En ik heb u gesteld dat gij zoudt heen gaan en vrucht dragen en dat u vrucht blijven, opdat, zo wat gij van de Vader begeren zult in mijn naam, hij u dat geven. Hier wordt er dus nog iets bij gezegd. Een soort verdere uitwerking van vers 7. Zo wat gij van de Vader begeren zult in mijn naam. We hebben zo de gewoonte om onze gebeden af te sluiten in Jezus' naam. Dat is wat hier staat. Op zich is dat geen foute gewoonte, ik doe het zelf ook. Maar is dat de betekenis van dit gedeelte? Nee, die gaat veel verder. Het is misschien een wat moeilijke uitdrukking voor ons. Wat is bidden in de naam van de Heer Jezus? In deze tijd zouden we het anders zeggen. En zo zal ik het ook lezen. En dan wordt het, denk ik, waarschijnlijk een heel stuk duidelijker. Ik lees opnieuw het laatste gedeelte van vers 16. Opdat, zowat gij van de Vader begeerde zult namens mij, hij u dat geven. Bidden in de naam van de Heer Jezus is bidden namens de Heer Jezus. Dat is een bekendere uitdrukking. En als we bidden namens de Heer Jezus, dan zal het waarschijnlijk wel een invloed hebben, als we daar goed over nadenken, op de inhoud van onze gebeden. Want wanneer we bidden namens de Heer Jezus, dan bidden we dus alsof we het gebed van de Heer Jezus opzenden. De Heer Jezus was niet met zichzelf bezig. Je kent waarschijnlijk wel de uitdrukking What would Jesus do? Zo staat uit een boek van, ik meen de 19e eeuw, In zijn voetsporen. Daar werd dit ook toegepast. Mensen gingen alleen nog doen wat de Heer Jezus zou doen. En dat bracht in dat plaatsje een hele verandering teweeg. Sommige mensen zijn er wat ver in doorgeslagen. Maar toch is het op zich een goede gedachte. Wat zou de Heer Jezus doen? Wat zou de Heer Jezus bidden? En het vreemde is, of misschien is dat helemaal niet vreemd, maar dat we dan toch eigenlijk wel weten, wat zou in deze situatie de Heer Jezus doen en wat zou ik doen? Dat verschil, dat weten we. Als ons iets overkomt, we gaan erover nadenken, wat zouden we moeten doen? En we nemen dan ook de gedachte erbij, wat zou de Heer Jezus doen? Dan kunnen we een duidelijk verschil maken. Dit is mijn reactie. Dit zou ik doen. Dit is wat ik denk dat goed is. Maar dit is wat de Heer Jezus zou doen. Misschien heeft iemand ons iets aangedaan. En we zijn boos en we willen eigenlijk iets terugdoen. Iets terugzeggen. Iets schrijven misschien. Of wat voor actie dan ook ondernemen. Als we denken, wat zou de Heer Jezus doen? Dan krijgen we een hele andere reactie. Het is ons duidelijk. Wanneer we leven met de Heer Jezus. Wat de Heer Jezus zou doen. Zo mag het ook in het gebedsleven zijn. En daarom is het ook zo belangrijk dat we de Heer Jezus kennen. Dat we met zijn woord bezig zijn. Dat zijn woord in ons leeft. Dat we in gemeenschap leven. Want dan weten we ook wat zijn wil is. In ieder geval kunnen we dan weten wat zijn wil is. En dan kunnen we werkelijk namens hem bidden. Om de zoveel tijd moeten we stemmen voor de plaatselijke politiek, of voor de landelijke politiek, of voor de Europese Unie. En dan kan ik mijn vrouw machtigen om namens mij te gaan stemmen. En mijn vrouw kan mij machtigen, zodat ik namens haar kan gaan stemmen. En dan de stem die ik dan uitbreng, geldt dan gewoon voor een stem van haar. En de stem die zij namens mij uitbrengt, geldt als een stem van mij. Betekent wel dat ik moet weten wat mijn vrouw wil stemmen. En dat zij moet weten wat ik wil stemmen. Maar we kennen elkaar. En we kennen elkaars ideeën erover. Dus we kunnen ook namens elkaar stemmen. Zo mogen wij ook bidden namens de Heer Jezus. En dan hoeven we niet meer voor onszelf te gaan bidden. Het is zo mooi dat we mogen weten, ik heb alles ontvangen. Gelijk ons zijn goddelijke kracht, alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort, geschonken heeft. We zijn gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemel, in Christus. De Heer heeft ons alles gegeven. Maar we mogen best vragen om wijsheid. En we mogen best vragen om kracht. Als we maar weten, we hebben het eigenlijk al ontvangen. We hoeven niet onze woorden op een weegschaal te gaan wegen. Dat is ook niet de bedoeling. Dan wordt het een heel krampachtig gebed. Dat we niet vergeten. Ik heb alles al ontvangen. Ik hoef echt geen verlanglijstjes voor mezelf op te gaan zenden. Want ik heb alles al. Ik mag gewoon vragen om erin te leren leven. Dat is nog een heel ander iets. Dat de Heer in mij wijsheid heeft gegeven, betekent niet dat ik het automatisch ook gebruik. De Heilige Geest wil mij leiden, zodat ik dat ook leer gebruiken. De Heer heeft mij kracht gegeven. Maar dat betekent niet dat ik soms niet ontzettend moe ben. Maar dat betekent wel dat de Heer op onverwachte momenten, als het nodig is, ineens zijn kracht kan geven. Omdat ik ineens weer vol energie mag zijn. Ik heb alles ontvangen wat ik nodig heb. En de Heer geeft het ook wanneer ik dat nodig heb. Dan gaat als het ware de deur van zijn schatkamer open en dan komt eruit wat ik nodig heb. Ik heb alles ontvangen. En ook u, wanneer u in de Heer Jezus gelooft, hebt alles ontvangen. We hoeven niet meer zo met onszelf bezig te zijn in het gebed. We mogen net als de Heer Jezus bidden voor anderen. En wat is er belangrijker dan dat andere mensen de Heer Jezus leren kennen? Dat ze komen tot het kruis. Dat is wat de mensen nodig hebben. Ik zie veel mensen in nood om me heen. Wat ze werkelijk nodig hebben, is de Heer Jezus. Hij alleen kan ze helpen. Moeilijkheden heeft ieder mens. Maar ze hebben de Heer Jezus nodig. Ze hebben het eeuwige leven nodig. Want als ze dat niet ontvangen, zijn ze verloren. We hebben hier een geweldige belofte. Alles wat we de Vader bidden, namens de Heer Jezus, dat zullen we ontvangen. Zullen we het altijd zien? Ik denk het niet. De Bijbel is er ook duidelijk in, dat ze beloften lang niet altijd zien. Gisteren in de Bijbelstudie werd er ook even gewezen naar Abraham. Genesis 17. Daar staat zo mooi, dat ik eigenlijk nooit zo bij stilgestaan, dat God niet altijd alle gebeden verhoort. Zoals wij het vragen. Maar het laat gelijk ook zien dat God gebeden hoort. En ik wil het gedeelte ook met u lezen. Want het is best een moeilijk iets. We bidden. En de vraag was af. Hoort de Heer mij werkelijk? Verhoort de Heer mij ook? Wat doet Hij met mijn gebeden? Het lijkt er helemaal niet op alsof ik verhoord word. Ik bid al jarenlang voor dit of voor dat en ik zie niks gebeuren. Ik zie het tegenovergestelde gebeuren, maar wat ik om vraag, dat zie ik niet. En er gebeuren zulke moeilijke dingen in mijn leven. En ik begrijp niet waarom. En laten we eerst dit gedeelte lezen. Dat is een voorbeeld uit de Bijbel wat laat zien hoe God met gebeden omgaat. Dat zien we niet heel de Bijbel door, maar dit gedeelte, aan het begin van het woord neergezet, dat geldt wel heel de Bijbel door. Zo is God. En zoals de Heer omgaat met de gebeden van Abraham, zo gaat Hij ook om met de gebeden die u namens de Heer Jezus gebeden heeft. We lezen Genesis 17 vanaf vers 15. Genesis 17 vanaf vers 15. Nog zeide God tot Abraham, gij zult de naam van uw huisvrouw Sarai niet Sarai noemen, maar haar naam zal zijn Sara, want ik zal haar zegenen. En u ook het haar een zoon geven. Ja, ik zal haar zegenen, zodat zij tot volken worden zal. Koningen der volken zullen uit haar worden. Abraham had al zijn zoon Ismaël. Hij hield ongetwijfeld heel veel van deze zoon. Hij was op zeer hoge leeftijd toen hij deze zoon kreeg. Zijn eerste zoon. Abraham hield van Ismaël. Laten we dat niet vergeten, want dat verliest misschien makkelijk uit het oog. Maar Abraham hield van deze jongen. En dit is dan zijn reactie op wat de Heer gezegd heeft. Dat hij ook uit Sara een zoon zou krijgen. Vers 17. Toen viel Abraham op zijn aangezicht en hij lachte. En hij zei in zijn hart: zal een die 100 jaar oud is een kind geboren worden? En zal Sara die 90 jaar oud is baren? En dan gaat Abraham bidden. En Abraham zeide tot God: och, dat Ismaël mocht leven voor uw aangezicht. Oftewel, Heere, laat Ismaël toch de zoon van de belofte zijn. U heeft mij een geweldige belofte gegeven dat in mij alle volken gezegend zullen worden. Maar laat dat toch door Ismaël gebeuren. En dan komt hier de reactie van de Heere. En God zeide: voorwaar, Sara, uw huisvrouw, zal uw zoon baren. En gij zult zijn naam noemen Isaac. En ik zal mijn verbond met hem oprichten, tot een eeuwig verbond zijn zaden na hem. Dus Abraham bidt dat de Heere de belofte aan Ismaël wil geven. En dat de Heere met Ismaël verder gaat. Maar de Heere zegt: nee, Abraham, dat gebeurt niet. Hij krijgt hier nee op zijn antwoord, op zijn gebed. Sara zal een zoon baren. En ik zal mijn verbond met hem oprichten. Maar het gebed van Abraham aangaande Ismaël, dat verdwijnt niet zomaar. Vers 20. En aangaande Ismaël heb ik u verhoord. Zie, ik heb hem gezegend en zal hem vruchtbaar maken en hem gans zeer vermenigvuldigen. 12 vorsten zal hij gewinnen en ik zal hem tot een groot volk stellen. Maar mijn verbond zal ik met Isaac oprichten, die u Sara op deze gezette tijd in het andere jaar baren zal. Abraham bidt en het antwoord op zijn gebed is in eerste instantie nee. Wat Abraham wil, dat gebeurt niet. God geeft iets wat veel beter is. Abraham krijgt een zoon van zijn eigen vrouw. Dit was beter voor Abraham. Want nu kon hij werkelijk zien de geweldige grootheid van God. Nu kon hij zien dat God bij machten was om hetgeen hij had beloofd ook werkelijk in vervulling te komen. Want het was bij de mens onmogelijk dat Abraham en dat Sara nog een kind zouden krijgen. In ieder geval van Sara, want het ging haar niet meer naar de wijze van de vrouwen. Ze was daarvoor al onvruchtbaar. Maar nu is ze echt dubbel onvruchtbaar, zou je kunnen zeggen. Maar ook Abraham, lezen we in Romeinen 4, was eigenlijk al verstorven. Ook Abraham kon geen kinderen meer krijgen. Dus eigenlijk, als je ziet, was het 3 keer mogelijk dat ze nog een kind zouden kunnen krijgen. Maar het gebeurde. En zo kan Abraham zien: God is werkelijk in staat om hetgeen hij beloofd heeft ook te volbrengen. Dat is een geweldige belofte die zich heel ver uitstrekt, eigenlijk tot in de eeuwigheid. En ik heb aan het begin van de vervulling ervan, wat meer heeft hij in zijn leven niet gezien, wel gezien dat God bij macht is. En God is bij machten, want wij kennen het vervolg en we weten: God vervult zijn belofte. Maar het was ook beter voor Sara. Want nu krijgt zij zelf een zoon. En ook zij kon zien: de God die deze belofte heeft gedaan is mijn machten. Ik ben onvruchtbaar. En nu ook nog op hoge leeftijd. En nu. Nu het onmogelijk is. Nu krijg ik een kind. We lezen ook haar reactie in het woord. Dat zij geweldig verblijd was dat dit gebeurde. Dit was beter. Voor Abraham, dit was beter voor Sara. Het was in nog meer opzichten beter, maar daar zullen we nu niet verder op ingaan. God vervult zijn belofte. En God verhoort de gebeden op de best mogelijke manier. Het gebed van Ismaël was niet ledig wat dat betreft. God verhoorde ook het gebed van Abraham. Ook op de beste manier. Hij zegt: ik heb hem gezegend. En ik zal hem vruchtbaar maken. En hem zeer vermenigvuldigen. En hij zal 12 vorsten gewinnen. Ik zal hem tot een groot volk stellen. Dat is gebeurd. Waarom? Vanwege het gebed van Abraham. Wat staat hier? Aangaande Ismaël heb ik u verhoord. Zie, ik heb hem gezegend. Dus als Abraham niet had gebeden. Dat is natuurlijk maar een veronderstelling. Maar dan was het niet gebeurd. Was Ismaël een gewone jongen geweest. Onbeduidend. Had misschien wat nageslag gekregen. Maar ook dat zou onbeduidend zijn geweest. Vergeleken bij wat hij nu geworden is. God verhoort altijd onze gebeden, op de best mogelijke manier. Maar we zien het lang niet altijd. En dan komt het aan op geloof. Geloven dat God bij machten is om onze gebeden te vervullen. En geloven dat God ook onze gebeden hoort. Vertrouwen we hem. Zo even terugdenken aan die geschiedenis uit de christenreis. Geloven we werkelijk vast in God of is er wantrouwen in ons hart? En als er wantrouwen in ons hart is, dan worden we als het ware beroofd. Worden we neergeslagen door schuld. Dan raken we zoveel zegen neer kwijt. En we hoeven niet te wantrouwen. Geen van Gods woorden zal ter aarde vallen. Dat lezen we verschillende keren in het woord. God is getrouw. God doet wat hij belooft. Ik zie het in mijn eigen leven. Er zijn veel gebeden nog niet verhoord. Maar er zijn een aantal gebeden wel verhoord. En God heeft mij jaren geleden een geweldige belofte gegeven. Die heeft hij vervuld. Hij zal al zijn beloften vervullen. God kan niet liegen. Wij wel. Maar God is niet zoals wij. Denken wij wel makkelijk, omdat we gewend zijn dat mensen hun beloften niet nakomen of niet na kunnen komen. Denken we dat God ook al zo is? Nee, God is niet zo. God is getrouw. Hij zal zijn beloften vervullen. We mogen bidden namens de Heer Jezus. En we mogen verzekerd zijn. Zullen we het allemaal nieuw in ons leven zien? Waarschijnlijk niet. Een deel, maar lang niet het geheel. Maar we zullen het eens zien. En dat is veel beter. Veel beter. Vertrouw op de Heer Jezus. Wie op hem vertrouwen, zullen nooit beschaamd staan. Amen.